Zullen we samen het laatste stukje lezen van 2 Thessalonicenzen 2? 2 Thessalonicenzen 2, het laatste stukje. Daar zijn we de vorige keer nog niet aan toegekomen. En dan lezen we vanaf vers 13 tot en met 17. Maar wij behoren God te allen tijden om u te danken. Door de Heere, geliefde broeders, dat God u als eerstelingen zich verkoren heeft tot behoudenis. In heiliging door de geest en geloof in de waarheid. Daartoe heeft hij u ook door ons evangelie geroepen, tot het verkrijgen van de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Zo dan, broeders, staat vast en houdt u aan de overleveringen die u door ons, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, geleerd zijn. En Hij, onze Heer Jezus Christus, en God, onze Vader, die ons heeft liefgehad en ons eeuwige troost en goede hoop door zijn genade verleend heeft, troosten uw harten en maken ze sterk in alle goed werk en woord. Tot zover dit stukje. De vorige keer heb ik daar een paar voorbeelden van genoemd. Het begint met de woorden maar wij. En als hier staat maar wij, dan heeft het te maken met ook mensen die hiervoor genoemd worden, een andere groep. En die andere groep, dat zijn zij, kijkt u maar in vers 10, daar staat zij die verloren gaan. Kunt u in vers 10 lezen. Dat zijn zij die, wat er in vers 11 staat, zij die in de leugen geloven. Dat zijn zij, staat er in vers 12, die in het oordeel terechtkomen. Nou, u weet, het stukje hiervoor schrijft Paulus over hen die achterblijven na de opname van de gemeente, in de grote verdrukking terechtkomen, verloren zullen gaan, bedrogen zullen worden en uiteindelijk onder het oordeel van God terecht zullen komen. En dan is het zo mooi dat Paulus zegt, maar wij. Wij hebben een heel andere toekomst. Wij hebben een heel andere toekomst. Het gaat in die tijd daarvoor om de tijd van de antichrist. En ik heb hier een lijstje wat ik u toch even wil noemen, waarin de antichrist, ik zal het even langzaam lezen, maar waarin de antichrist vergeleken wordt met de Heer Jezus. Ik heb hier een stuk of 12 vergelijkingen of tegenstellingen. Het begint met de Heer Jezus en het tweede is de antichrist. God die mens werd en de mens die God wil worden. Dat is de antichrist, hè? Jezus, het evenbeeld van God. De antichrist, het evenbeeld van de draak, van Satan. De Heer Jezus, de tweede persoon van de goddelijke drie-eenheid. De antichrist, de tweede persoon van een satanische drie-eenheid. De Heer Jezus, afkomstig uit de hemel. De antichrist, afkomstig vanuit de volkerenzee. De Heer Jezus, zachtmoedig, nederig, als een lam. De antichrist wordt vergeleken met een vreselijk beeld, met een grote mond, een grote bek als het ware. De Heer Jezus ontvangt zijn kracht van God. De antichrist ontvangt zijn kracht van de duivel, van Satan. De Heer Jezus staat op uit de dood. De antichrist geneest van een dodelijke wond. De Heer Jezus van hem lezen we, iedereen zal hem aanbidden. Van de antichrist lezen we, de hele wereld loopt hem na en aanbidt hem. Over de Heer Jezus wordt ooit uitgeroepen, nooit heeft iemand zo gesproken. Over de antichrist wordt gezegd, hij spreekt grote woorden. De Heer Jezus wordt gekenmerkt zonder zonde. De antichrist wordt genoemd de mens der zonde. De Heer Jezus is verbonden aan een reine bruid. De antichrist verbindt zich aan de hoer van Babylon. De Heer Jezus is gekomen in de naam van God. En de antichrist komt in, zoals de Heer Jezus in Johannes zegt, in zijn eigen naam. Dus vandaar, er is een enorm onderscheid tussen Christus en de antichrist. Kijk, wij, voor ons, is het allemaal duidelijk nu, hè? Wij kunnen dat onderscheid maken. Maar dan zal de leugengeest er zijn en dan zullen ze inderdaad in deze antichrist dus de Messias vinden. Vandaar dit lijstje wat ik even zo aan het begin even aan u door wilde geven. De satanische drie-eenheid is de duivel, dat is de draak, dat is Satan zelf. De tweede persoon is de antichrist, die dus namens Satan hier op aarde zal gaan regeren. En de derde persoon is wat er in Openbaring 14 staat, het beest wat uit de grond komt, de valse profeet. Als een tegenoverstelling van de Heilige Geest. De valse profeet zal de mensen leiden tot aanbidding van de antichrist, zoals de geest van God ons ook leidt tot aanbidding van de Heer Jezus. Dus dat is die satanische drie-eenheid die je dus in Openbaring 13 en 14 tegenkomt. Ja? Oké. Goed. Nou, daarom is het zo mooi dat hier staat, maar wij dan. Ja, wij dan in tegenovergesteld in, van deze mensen die zo onder de terreur van deze antichrist terechtkomen. Wij zijn verkoren, staat er, wij zijn verkoren tot behoud, staat er. Wij zijn verkoren tot behoud. Daar staat hier in dat 13e vers, door de Heere, geliefde broeders, dat God u als eerstelingen zich heeft verkoren tot behoudenis. God wil dat we behouden worden. En dan staat hier het woordje als eerstelingen. Nou, eerstelingen, dat betekent, ja, dat is een uitdrukking die heel veel in de Bijbel gebruikt wordt als het eerste van de oogst. Dat zijn de eerstelingen, de eerste van de oogst. Maar er wordt in de Bijbel ook gesproken over de eerstelingen, dat de eerstelingen, die behoren God toe. En dat lees je van het feest van de eerstelingen, het eerste wat van het veld gemaaid wordt, dat wordt aan God gegeven, dat is voor God. Nou is het zo mooi dat juist ook de Bijbel spreekt van ons als christenen, dat wij ook eerstelingen zijn. Ik zal u een paar voorbeelden noemen. Als u kijkt in de Hebreeënbrief, dat staat net een klein stukje naar de Thessalonicenzenbrief, kom je al gauw in de Hebreeënbrief. In Hebreeën hoofdstuk 13, in Hebreeën hoofdstuk 13, daar staat in vers 22, Hebreeën 13 vers 22, maar gij zijt genaderd tot de berg Sion, niet tot de berg Sinaï, de Horeb waar de wet gegeven is, maar tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en tot 10.000 tallen van engelen. Oh, sorry. Ja. Hoofdstuk 12. Neem me niet kwalijk. Hoofdstuk 12, vers 22. Dank u wel voor uw oplettendheid. Hebreeën 12, vers 22. Maar gij zijt genade tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemels Jeruzalem, en tot 10.000 tallen van engelen, en tot een feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen, die ingeschreven zijn in de hemelen, en tot God, de rechter over allen, en tot de geesten der rechtvaardigen, die de voleinding bereikt hebben, en tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond, en tot het bloed der besprenging, dat krachtiger spreekt dan Abel. Nou, als u voor uzelf deze opsomming eventjes nummert, dan zult u ontdekken dat hier 7 dingen genoemd worden waartoe we genaderd zijn. Maar één van deze aspecten is dat wij genaderd zijn tot een feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen. En dat is eigenlijk de gemeente van de eerstgeborenen waartoe wij genaderd zijn, waar wij deel van uit mogen maken, van een gemeente van eerstgeborenen. Wat ik heel belangrijk vind, wat ik wel eens zeg, dat is dat hier de gemeente genoemd wordt een feestelijke en plechtige vergadering. Er zijn mensen die alleen maar gestalte willen geven aan een plechtige gemeente. Nou ja, dat wordt ook een beetje dood, een beetje saai. En er zijn gemeenten die helemaal doorslaan naar het andere. Die maken er alleen maar een feestelijke vergadering van. En dan verlies je het plechtige. En het is een kunst en het is het werk van de Heilige Geest om als gemeente zowel feestelijk bij elkaar te komen, maar we weten, God is ook niet een God van wanorde en dat er ook plechtigheid mag zijn. En het is ook eerbiedig. We moeten niet vergeten dat we in het huis van God komen en dan mogen we best ook rekening mee houden dat we tot de Koning der Koningen, de Heer der Heren naderen. En als je kijkt naar Mozes die een ontmoeting had met de Heer, dan zien we hoe heilig dat moment is. Hè? Of als Johannes een ontmoeting had met de Heer, die heel bekend was voor de Heer Jezus, hoe heilig dat moment was. Hè? Dus feestelijk en plechtig, dat is heel mooi dat dat hier samenkomt. Maar het zijn de eerstgeborenen. En datzelfde vindt u ook nog een keer terug in het boekje na Hebreeën. Dan kom je in Jacobus hoofdstuk 1, vers 18. Daar staat, in Jacobus 1, vers 18. Naar zijn raadsbesluit heeft hij ons voortgebracht. Letterlijk staat er in de Statenvertaling, heeft hij ons gebaard, door het woord der waarheid, om in zekere zin eerstelingen te zijn onder zijn schepselen. Wie waren van origine de eerstelingen van zijn schepselen? De Joden? Als we het gaan hebben over de schepping, wie waren de eerste? Adam en Eva. Adam was de eersteling. En Eva. En God zei, alsjeblieft, jullie zijn de eerstelingen. Jullie mogen over deze aarde heersen. Dat is de taak van de eerstelingen. We zullen straks ook niet iets meer over horen. God heeft ons geroepen tot eerstelingen. En dat is een geweldige roeping. Er staat ook dat de Heer Jezus als eersteling uit de dood is opgestaan, zodat hij onder alles de eerste geworden is. En wij zijn met hem ook eerstelingen geworden. Hij schaamt zich niet om ons broeders te noemen. Ik vind het zo mooi, zoals ik schrijf er een stukje over voor het gemeenteleven, hoe er 3 vrouwen rondom het kruis staan. Maria, de moeder van Jezus. Maria, de zus van Jezus. Dat is gek, hè? Maar Maria, de zus van de moeder van Jezus. Dat is wat. Dat 2 zusjes, alle 2 Maria heten. Het gebeurde wel eens meer in die tijd. Maria van Clopas, de zus van Maria. En dan Maria van Magdalena. En dan in Matthäus staat dat ook Salome erbij was. Was ook een zusje van Maria. Misschien had Salomo of Salome, dat is een vrouwelijke naam van Salomo. Misschien was dat ook wel een andere naam voor die Maria. We weten het niet precies. Maar de moeder van Johannes stond er dus ook bij, hè? Want zij was de moeder van de zonen van Zebedeus. En heeft u er wel eens over nagedacht wat het betekende dat Jezus tegen Johannes zei, Johannes, zie je moeder. Terwijl zijn eigen moeder erbij stond. Hoort het goed? Terwijl zijn eigen moeder erbij stond. Zou er toch best een beetje jaloezie op kunnen treden, hè? En Johannes nam die andere moeder in huis op. En Salome dan? Heel wonderlijk. Maar rondom dat kruis, daar vormt zich dat vaderhuis, dat huisgezin van God, hè? Waar je met elkaar één familie bent, hè? En eerstelingen wordt. En die Jezus ons broeders noemt. Hij zegt daarmee eigenlijk, Johannes, zie je moeder, je bent een broer van me. Je mag mijn broeder zijn. Nou, eerstelingen, dat is een geweldige positie die we gekregen hebben in de Jezus. Als we even teruggaan naar het stukje in 2 Thessalonicenzen 2, dan staat er dat er twee zaken zijn die ontzettend belangrijk zijn, dat wij geroepen zijn tot behoud als eerstelingen en dat we te maken hebben met de heiliging door de geest. Zie je, staan in vers 13. In heiliging door de geest en geloof in de waarheid. Als we tot behoud gekomen zijn, als we verlost zijn, als we een kind van God geworden zijn, dan begint Gods geest met zijn werk in ons, in heiliging. En heiliging, dat betekent dat wij steeds meer en meer gaan lijken op de God die gezegd heeft, ik ben heilig en gij moet heilig zijn. He, er staat zo wel heel regelmatig in het Oude Testament dat God zegt, wees heilig, want ik ben heilig. Met andere woorden, wees zoals ik ben. En dat kan alleen maar door het werk van de Heilige Geest. Als Gods Geest in ons de ruimte krijgt om zijn werk in ons te mogen doen. Dat is de ene kant, in heiliging door de Geest. Het tweede is, in het geloof, door het geloof in de waarheid. Wordt hier met het woordje de waarheid, wordt hier als het ware de juiste theorie bedoeld? Het juiste kerkgenootschap? Ik denk het niet in de eerste plaats. Ik denk dat als hier gesproken wordt en geloof in de waarheid, dat de waarheid niet zomaar iets is als een juiste theorie, maar dat de waarheid veel meer een persoon is waar we ons aan toe moeten vertrouwen. Geloof, het woordje geloof, betekent niet in de eerste plaats van ik geloof dat het wel waar is. Maar geloof in de Bijbel betekent veel meer je overgeven aan de waarheid. Je overgeven aan de Heer Jezus zelf. En hij heeft gezegd, ik ben de weg, ik ben de waarheid. Geloof in de waarheid betekent je overgeven steeds meer aan de waarheid, aan de Heer Jezus zelf. Wat twee belangrijke dingen bij elkaar brengt in dit vers 13. Het gaat om heiliging door de geest en geloof in de waarheid. De Heer Jezus, het levende woord van God. Ik weet niet of je dat gezegde wel eens kent. Ik had het net over kerken die heel feestelijk zijn en kerken die heel plechtig zijn. Nou, een variant erop is, alleen de Bijbel en je droogt op. Alleen de geest en je brandt op. Maar de Bijbel en de geest samen, dan groei je op. Snapt u het een klein beetje? Ja? Er zijn kerken die alleen maar de Bijbel, de Bijbel, de Bijbel, de Bijbel, en dat is heel belangrijk, heel bijbelgetrouw, maar verder helemaal geen ruimte geven aan de geest. Dan wordt het heel droog. Er zijn kerken die alleen maar over de Heilige Geest spreken. en geen boodschap hebben aan diepe bijbelstudie of het woord van God leren kennen, nou dan brand je op. He, dan ben je een steekvlam en het houdt ook niet lang vol dan hoor. En er zijn gemeenten en dat zou zo mooi zijn als wij als schuilplaats een gemeente zijn waar we volop ruimte hebben voor het woord van God. En tegelijkertijd ook de volop ruimte hebben voor de werking van de Heilige Geest. Woord en geest en je groeit op. Dus we zijn door de Heer verkoren tot behoudenis. Het tweede wat hier naar voren komt in vers 14, dat is dat wij geroepen zijn, dat wij door het evangelie geroepen zijn tot, zo mooi dat Paulus zegt, God heeft jullie geroepen door het evangelie wat wij jullie gebracht hebben. En dat heeft Paulus zo mooi kunnen ervaren in Thessalonica. Vanaf het moment dat hij in Thessalonica kwam, had God hem zoveel vrijmoedigheid gegeven om daar het evangelie te verkondigen. Hij zei, ik heb niet alleen het evangelie in woorden gebracht, maar in kracht. In de Heilige Geest. Er was zoveel kracht van de Heilige Geest, dat Paulus zei, dit kan niet anders dan dat dit Gods werk geweest is door ons heen. God heeft jullie geroepen door mijn evangelie, door ons evangelie wat wij jullie gebracht hebben. Maar, dan komt er iets heel belangrijks. Niet alleen tot behoud. Daar moeten we niet blijven steken. Het evangelie wil ons niet alleen redden voor de eeuwige verlorenheid. Dat is de eerste stap, maar niet de laatste stap. Het gaat verder, niet alleen behoud, maar hij heeft ons geroepen, en dat staat er in vers 14, tot het verkrijgen van de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Dat gaat nog een stapje verder. Dat gaat echt nog een stapje verder. Het doel van de schepping, wat was het doel van de schepping van de mens? Het doel van de schepping van de mens was dat Adam, dat de eerste mens, de gelijkenis, het evenbeeld van God zou worden. Zijn gelijkenis. God heeft vanaf het begin af aan de eerste mens bekleed met zijn heerlijkheid. De heerlijkheid van God rustte op de eerste mens. En ja, de mens was het evenbeeld. He, dat staat zo mooi in de Hebreeënbrief. Wat is de mens dat gij zijnde gedenkt? En dan staat er, en toch hebt gij hem bijna goddelijk gemaakt. Sta er wel eens bij stil. We zijn niet alleen verloste zondaren. We zijn niet alleen geredde mensen die in de hemel komen. Maar God wil van ons niet alleen dat de zonde overwonnen is. Maar dat we weer terugkomen naar het beeld zoals God ons bedoeld had. En dat is fase 2. En daarom staat er, hij heeft ons niet alleen tot behoudenis verkoren, maar tot het verkrijgen van de heerlijkheid van de Zoon van God. Dat is het doel. En ja, dat is geweldig als je daarover nadenkt, dat hij bezig is om ons, hoe staat het in de Korinthebrief? In 1 Korinthe 4, daar staat dat wij veranderd worden naar hetzelfde beeld wat hij is. En dan staat er van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dat er verandering is in ons persoonlijk leven. Dat we dus niet, zoals Paulus ook zegt in de Hebreeënbrief, laten wij het onderwijs van het begin, laten we dat nou achter ons laten en ons uitstrekken naar dat waar het toe moet leiden. En dat is de heerlijkheid, dat wij bekleed worden met de heerlijkheid van God. En mensen, dat is niet zomaar een soort droomwereld of zo, of iets wat heel vaag is. Weet je, als we het hebben over waar leidt het uiteindelijk naartoe? Nou, we zullen dat ook aanstaande zondag weer opnieuw gaan bekijken, zondagavond, om te ontdekken in welke tijd wij vandaag leven. Ik weet niet of u een klein beetje in de gaten houdt wat er in Brazilië gebeurt, hè? De huidige president wordt beschuldigd van corruptie. Nou, vanmorgen nog voor de televisie. Ik heb een heel schoon geweten. Er is helemaal niets met mij aan de hand. Ik ben helemaal zuiver. Terwijl de aanklachten stapelhoog liggen en de procedure om haar af te zetten in gang gezet is. Als zij afgezet wordt, dan is de vicepresident, die zal dan het moeten overnemen. En die is ook corrupt. En als hij het niet doet, dan moet de voorzitter van het parlement het doen en die is ook corrupt. Nou, dan denk je mensen, in wat voor wereld leven we? Dat is, nou ja, het is het, bijna het grootste continent, een van de grootste economieën, de zevende economie van de wereld. De grootste land van Zuid-Amerika natuurlijk, waar zoveel leugen is. Waardoor wordt dat land geregeerd? Door leugen. En wat dat betreft, toen ik dat zo hoorde en las, dacht ik van wat een geweldig werk wat die Guus en Jannie Brinkske daar gedaan hebben. Midden in dat land vol zoveel leugen de waarheid gebracht. En natuurlijk kreeg het er ook mee te maken dat, vooral André heeft daarmee te maken gehad dat hij zo benaderd werd door corrupte mensen. En dat zullen we steeds meer gaan ervaren, dat hè, zoals Turkije die 5 kerken van de christenen weer afpakken, met een heel ander verhaal er nog weer aan vastgeplakt, denk ik van, ja, wij leven in een tijd waarin zoveel leugen is. En weet u, dit leidt uiteindelijk tot de mens der leugen, hè, de mens der wetteloosheid. Maar dan, we hebben de opname van de gemeente. We hebben de ineenstorting van het antichristelijk rijk. We hebben het uiteindelijke oordeel over hen die ongelovig gebleven zijn. We hebben de zichtbare wederkomst van Christus op aarde die zijn messiaans rijk hier op aarde begint. En wij in heerlijkheid met Christus mogen regeren. Bekleed met zijn heerlijkheid. Mensen, dit zijn geen vage ideeën, maar dit wordt werkelijkheid. Dit wordt werkelijkheid. Je kan het vastpakken. Het wordt echt. En dat is zo mooi dat je juist in deze tijd kunt zien dat dit dat de lijnen daaromheen al steeds duidelijker worden om ons, ja, dat we ernaar uit mogen kijken naar de komst van Jezus. Dus nogmaals, redding is natuurlijk het eerste doel, maar niet de laatste stap. Het einddoel is dat we weer opnieuw bekleed worden met Gods heerlijkheid, zoals hij het bedoeld had. Nou, als we dan nog iets verder gaan kijken, dan staat er in vers 15, zo dan, ik vind het wel mooi zoals Paulus, die zinnen dan begint, hè, zo krachtig, eerst maar wij, en dan vers 15, zo dan broeders. Met andere woorden, nou als je nou dit beseft, als gevolg daarvan, zegt hij, staat vast. Nou weten we, er is maar één fundament waarop we vast kunnen staan, dat is de Jezus zelf. De rots waar we op mogen staan. Staat alzo vast. En weet je, dat vaststaan, dat is een thema wat Paulus regelmatig gebruikt. Laten we er een paar van lezen. In 1 Thessalonicense 3... 1 Thessalonicense 3 vers 8. Misschien vers 7 te beginnen. Daar staat: wij zijn dan ook broeders bij al onze nood en druk vertroost over u door uw geloof, want nu leven wij als gij staat in de Heere. Staan in de Heere. Nog een vers, iets verder terug, in 1 Korinthe 16. 1 Korinthe 16, daar heb je ook weer diezelfde uitdrukking. Korinthe 16, vers 13. blijft waakzaam. 1 Korinthe 16, vers 13, blijft waakzaam. Staat in het geloof. Wees mannelijk, wees sterk. Laat alles bij u in liefde toegaan. Ook weer het woordje staat in het geloof. Als u iets verder gaat dan de Korinthebrief, dan kom je al heel gauw bij de Filippenzenbrief. En daar zegt hij het ook zo heel uitdrukkelijk. Filippenzen 4, vers 1. Nou, ik denk dat het niet helemaal... Ja? Oh, wacht even, ik zit bij een verkeerd hoofdstuk weer. Als gevangenen in de Heere vermaan ik u dan te wandelen waardig de roeping waarmee gij geroepen zijt. Oh. Ik had een verkeerd boek. Ja. 4 vers 1, daarom mijn geliefde broeders, naar wie mijn verlangen uitgaat, mijn blijdschap en kroon, staat al zo vast in de Heere, mijn geliefde. Ook weer hier staat vast. Als je Mozes hebt, die met het volk van God door de woestijn trekt en bij de Schelfzee aankomt, dan zegt de Heer tegen Mozes, houd stand. Letterlijk staat er, blijf staan. In het Hebreeuws staat het woordje blijf staan. Er zijn van die momenten dat je denkt van, oh jongens, er komt nou zoveel op ons af. De vijand komt eraan, voor ons de zee, je kunt geen kant op. Ja, dan zak je soms zo makkelijk in. Hè? En de Heer zegt tegen Mozes, blijf staan. Jij mag stil zijn. Ik zal voor je strijden. En wat geweldig dat op die derde dag na de uittocht uit Egypte, de derde dag na het paaslam, het volk van God dwars door de Rode Zee trok en uit de zee omhoog klom. En daarmee de macht van de Egyptenaren ook echt werkelijk achter zich liet. Want daar staat geen enkele Egyptenaar hebben ze ooit weer teruggezien. Dat was echt de breuk. Dat was echt de breuk met Egypte. We mogen vaststaan op het fundament, de Heer Jezus. We mogen vaststaan, staat vast. En het tweede wat Paulus zegt, en houd vast. Sta vast en houd vast. Nou, wat moeten we vasthouden? Als we even teruggaan naar 2 Thessalonicenzen 2, dan zegt hij, zo dan, mijn broeders, staat vast. En houd vast, wat? De overleveringen. De overleveringen. Waar gaat het dan om? Nou, u weet waarschijnlijk wel dat Paulus op een gegeven moment zegt, u hoeft het niet op te slaan hoor, maar daar staat, Paulus zegt, want zelf heb ik bij overlevering van de Heer ontvangen wat ik u weder overgegeven heb. En dat stukje lezen we wel eens met avondmaal, hè? Aan Paulus werd iets toevertrouwd en Paulus vertrouwt het weer toe aan de anderen. Dat staat ook bijvoorbeeld, u hoeft het niet op te slaan, in het opwekkingshoofdstuk, het opstandingshoofdstuk 1 Korinthe 15. Daar zegt Paulus, want voor alle dingen heb ik u overgegeven hetgeen ik zelf ontvangen heb, Christus, is voor onze zonden gestorven na de schriften. Hij is begraven ten derde dagen opgewekt na de schriften. Dus ook Paulus zegt hier, wat ik zelf ontvangen heb, heb ik aan jullie doorgegeven. Dat zijn overleveringen. Ja, dat zijn dingen die je doorgeeft aan anderen. En ja, dat was voor het Joodse volk ontzettend belangrijk. Bij het Pascha of bij Gilgal zei Mozes, zei Jozua tegen het volk, als nou jullie kinderen vragen waarom vier uur dat Pascha, dan moet je aan je kinderen vertellen dit en dat. En vertel het door aan je kinderen. als jullie nou die 12 stenen daar bij Gilgal zien staan, vertel dan aan je kinderen dat jullie door de Jordaan, droog door de Jordaan gekomen zijn. En vertel het door. Het is jullie gegeven en jullie moeten het doorgeven aan anderen. Dat is het doorgeven van dat wat God ons toevertrouwd heeft. Maar weet ik dat er veel overleveringen waren in die tijd. Er waren Hebreeuwse overleveringen, er waren Joodse overleveringen, er waren Griekse overleveringen. Er waren allerlei overleveringen die hun weg gevonden hadden. Zo ook bij Paulus. Maar van Paulus lezen we dat de overleveringen die Paulus gekregen heeft vanuit het Jodendom, dat hij op een gegeven moment ontdekte van deze overleveringen vanuit het Jodendom brengen mij niet dichter bij God. En op een gegeven moment heeft Paulus zelfs gezegd, ik heb er afstand van genomen. Ik heb ze als drek, als vuilnis weggedaan. Dat waren verkeerde overleveringen. Er waren mensen die zich met verkeerde overleveringen bezighielden. Zo dan, broeders, staat vast en houdt u aan de overleveringen die u door ons, het zij mondeling, het zij schriftelijk, geleerd zijn. Overleveringen heeft te maken met ontvangen, doorgeven, ontvangen. Nou, we zien in het boek Richteren dat het op een gegeven moment behoorlijk fout ging. Laten we het heel even lezen in Richteren, hoofdstuk 2. In vers 7, Richter hoofdstuk 2, vers 7, kunnen we daar iets over lezen. Het volk diende de Heere gedurende heel het leven van Jozua en van de oudsten die Juda overleefden, die heel het grote werk gezien hadden dat de Heere voor Israël gedaan had. En Jozua zei tot de zoon van Nun, Jozua de zoon van Nun, de knecht des Heeren, stierf, 110 jaar oud. Men begroef hem in het gebied van zijn erfdeel in Timnat-Geres, in het gebergte van Ephraim, ten noorden van de berg Gaas. Nadat ook dat hele geslacht tot zijn vaderen vergaderd was, kwam naar hen een ander geslacht op, dat de Heeren niet kende, nog het werk dat hij voor Israël gedaan had. Toen deden de Israëlieten wat kwaad is in de ogen des Heeren en gingen de Baals dienen. Hier ging er iets fout in het overdragen, in de geloofsoverdracht. Men zegt wel eens, naar aanleiding van dit gedeelte, de derde generatie is de meest belangrijke generatie, of het doorgaat. De derde generatie. Het is ontzettend belangrijk dat wij persoonlijk het evangelie, onze relatie met de Heer, doorgeven aan onze eigen kinderen. En onze eigen kinderen hebben dan de opdracht om het weer door te geven aan hun kinderen. En daar ging het fout in Richteren. En je ziet het heel vaak gebeuren dat het dan op een gegeven moment afzwakt. En wat is het belangrijk, broeders en zusters, dat wij dat wat we met de Heer beleefd hebben, wat de Heer voor ons betekent, de grote daden die God in mijn leven verricht heeft, dat we dat onverkort kunnen overleveren aan onze kinderen. En dat onze kinderen dat ook onverkort weer door kunnen geven aan hun kinderen. Dat is eigenlijk wat Paulus hier zo zegt, hè? Dat zo ontzettend belangrijk is. En wat dat betreft denk ik dat het heel goed is om vanavond daar heel serieus ook voor te bidden. Dat wij op een betrouwbare manier dat wat de Heer in ons persoonlijk leven gedaan heeft ook door mogen geven aan onze volgende generatie. Dat is ook mijn gebed. Ook voor bijvoorbeeld de kleinkinderen die wij hebben, de 7 kleinkinderen. Dat we hopen dat het evangelie voor hen net zo is als het voor mij is. Dat is mijn gebed, hè? Dat ze net zo in de Heer staan als wij. En Dat is een hele opdracht. Een hele uitdaging. En mogen de Heer ons daarin zegenen.